In Jesaja 30 waren wij. Jesaja 30, waar enerzijds gesproken wordt over dat oordeel dat nou eenmaal over de volkeren zou komen in het algemeen en over Israël, Jeruzalem in het bijzonder. Aan de andere kant werd ook gesproken over een overblijfsel dat alsnog te Sion, dan wel te Jeruzalem zou wonen, want zo heet dat in vers 18 en 19 van Jesaja 30. En bovendien wordt het er nog gesproken, blijkbaar, als u mij vraagt, over de functie van de gemeente straks. Als melding gemaakt wordt van uw leraars, die zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen hen zien. En ze zullen het woord horen achter u, enzovoorts. Uit vers 20 en 21 was dat. Maar aan de andere kant, inderdaad, voordat het zover is, zou er sprake zijn van een oordeel dat over alle volkeren zou gebracht worden, waarbij in Jesaja tamelijk nadrukkelijk en ook in deze hoofdstukken gesproken wordt over Assur. Want ja, dat was het eerste wat aan de orde kwam in de dagen van Jesaja. De opkomst van het Assyrische Rijk, waarin het tienstammenrijk onder de naam Israël ten onder zou gaan. En bovendien zou ook een groot deel, dat is minder bekend, maar een groot deel van het tweestammenrijk zou veroverd worden en door Assur en weggevoerd worden naar Assyrië. Er bleef maar weinig van over van het tweestammenrijk. Maar u weet hoe het uiteindelijk ging waarschijnlijk. Jeruzalem was belegerd nadat alle steden in Judea al waren ingenomen. En van de ene dag op de andere, 's nachts, waren de Assyrische legers ineens verdwenen. Afgenokt. Zo is het maar net. Dus er bleef er nog zoiets over als een tweestammenrijk, voor wat dat waard was. Nou, niet zoveel was het waard, want het verdween later in de Babylonische ballingschap, waaruit het ook maar heel gedeeltelijk is teruggekeerd. Maar algemeen wordt het uitgebreid besproken in deze profetie, met name nog die van Jesaja, omdat in de dagen van Jesaja die beide rijken nog bestonden. Al zou het dan toch bepaald niet lang meer duren. En hier in deze hoofdstukken, met name hoofdstuk 30, maar ook in het nu volgende hoofdstuk, vers 31, is sprake van dat met name Jeruzalem, het tweestammenrijk, zich zou wenden tot, dan wel zou vertrouwen op Egypte, de zuiderburen. Ik heb u dat al een paar keer verteld, hè, hoe dat gaat, zo in het algemeen. De vijand komt vanuit het noorden, dat is Assur, dus men zoekt steun bij het zuiden. Dat ligt voor de hand, politiek ook. Want als Assur eerst vanuit het noorden Israël inneemt, dat wil zeggen Israël en Judea, dan is daarna Egypte aan de beurt. Naar het zuiden toe. Nou ja, en passant, in het voorbijgaan heet dat, de Filistijnen. Die liggen dan rechts, weet je wel, daar kom je dan langs, maar dat is oké. Maar dan is Egypte aan de beurt, het grote rijk. Dus ja, en als het andersom is en Israël bedreigd wordt door Egypte, dan zoekt men weer steun in het noorden, eerst bij Syrië, daarna bij Assur. Het komt allemaal in de geschiedenis voor en in de profetieën. En hier is het dus zo dat men steun zoekt bij Egypte, waarvan bij gelegenheid gezegd wordt, Egypte is een rietstaf, je weet wel van het papier is riet uit Egypte. Dat is riet. Als je Egypte zegt, zeg je riet. Als je Egypte zegt, zeg je de moerasgebied en zo, toch? Dan zeg je riet en op riet kun je niet leunen. Nou ja, het prikt en je prikt dwars door je hand, je kunt er niet op leunen. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Van Egypte kun je niet aan, kun je niet op aan. Dat staat dan ook prompt boven hoofdstuk 31. Dan hoort u het ook eens van een ander, denk ik dan maar. Vergeefse hulp van Egypte. En daarna Gods overwinning over de Assyriërs. vind het wel komisch, want het is een hoofdstukje van nog niet eens één kolom in de Bijbel. En daar staan twee volstrekt verschillende koppen boven. Men moet er toch wat mee, maar weet er niet zo goed raad mee natuurlijk. Ik vind dat wel grappig, zulke dingen. Maar inderdaad, daar gaat het om. En dat men er niet goed raad mee weet, is aan de ene kant omdat sommige van die profetieën ook historisch niet te duiden zijn, omdat we niet weten wat er exact gebeurd is. Soms wel. En anderzijds weet men met die profetieën geen raad. Omdat, ja, er zit maar weinig anders op, dikwijls, dan te accepteren dat ze nog vervuld moeten worden. Maar dat geloofden de Statenvertalers al niet. Laat staan de vertalers die daarna nog aan het werk geweest zijn. Tot in onze dagen. Die van onze dagen zijn stok ongelovig trouwens. Maar dan ook echt helemaal ongelovig en roepen dat ook luidkeels. En melden dat ook nog in hun Bijbelvertaling erbij. Bij gelegenheid. Dat is helemaal. Die lui moeten met een ander van de Bijbel afblijven, vind ik. Waar bemoei je mee, als je er toch niet in gelooft?
Ze hoeft het er ook niet bij te zeggen,
hoor.
Het bleek wel, ze hoeft het er niet bij te zeggen.
Nee, zo gaat dat. Hè? Ja. Maar hoe dat zo ook zijn. Het gaat over dingen die voor een belangrijk deel nog in de toekomst gebeuren moeten. En je doet er maar het beste aan om te geloven dat dat ook inderdaad zo is. En dat de Heer in de toekomst zal komen, zoals hij zelfs aankondigde in Matteüs 24 in elk geval. Om een oordeel te brengen over de levende mensheid, zeg maar gewoon over de volkeren der aarde. En om daardoor die volkeren te brengen onder zijn heerschappij vanuit Jeruzalem. En dan hebben we het niet over de jongste dag, maar dan hebben we het over ruim een millennium daarvoor. En het is ook nog de dag des Heren, ja. Maar ja, u weet, die naam hadden ze, of die term hadden ze al ergens anders aangegeven. Dus ja, zo werken die dingen. Ja. En daarom, als het goed is, wij hebben er geen moeite mee. Wij geloven in de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Wij geloven trouwens ook dat de antichrist hier komt om op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Enzovoorts. En we zien er duidelijk om ons heen gebeuren, lijkt mij. Nou hebben ze dat vroeger ook wel eens gezegd. Lang geleden. Maar dan nog. Dat hindert me niet om het nu alsnog te zeggen. Dat is aan de gang. Alles wijst daarop. En daarmee natuurlijk ook op de wederkomst van Christus. Maar daar spreken die profetieën over. Het is, kijk, in het boek Daniël, ik doe maar wat inleidende woorden weer eens. In het boek Daniël is het nog tamelijk makkelijk. Ik zeg niet dat het makkelijk was. Die zei dat het verhoudingsgewijs makkelijk is. Daar kan je namelijk dikwijls die profetieën goed volgen. Alles wat er staat. En analyseren en vaststellen dat het vervuld is en waar het vervuld is. Je kan er soms, als je het bij de hand hebt, je tabel, kun je de jaartallen bijzetten. Zo, dat was toen en dat was toen en dat was dit en dat. En op een gegeven moment wordt het wat vager. En dan blijkt achteraf dat je al een stukje niet alleen in het verleden was, waar die profetie vervuld werd, maar tegelijkertijd al, je weet nooit precies waar, maar tegelijkertijd ook al in de toekomst zit, waar het ook vervuld zal worden en daar gaat het dus verder. Ik bedoel dit, het spoor in de geschiedenis is te volgen, maar vervaagt ergens, houdt ergens op. Maar tegelijkertijd loopt het verder in de toekomst, dan wordt die draad weer opgenomen. En soms weet je niet, gaat het nou over het verleden, wat al vervuld is, of zitten we hier al in het antichristelijk tijdperk? En soms is het antwoord allebei. Gaat gewoon dubbel op. Dan wordt zo'n profetie twee keer vervuld. Nou, binnen de Bijbelse terminologie kun je dat zo zeggen. Maar dan vind je die overgang dan toch wel. Die kun je zeggen, nou, die ligt ongeveer bij dit vers, of tussen deze versen, daar, enzovoort. En dat gebeurt bij herhaling in de diverse hoofdstukken van Daniël. In dit soort profetieën als Jesaja, maar ook andere, is het veel moeilijker. Omdat daar niet zo'n duidelijke lijn, chronologische lijn in zit. Chronologie, tijdrekenkunde, jaartallen. Chronologie vind je in de profetieën eigenlijk niet. En als je ze toch ergens vindt, dan is het in Daniël. Zo van eerst dit en dan dat en dan dat en dan dat en dan dat. En in Matteüs 24. Dat heet niet voor niks. In het Engels heet dat, Matteüs 24 en 25, heet dat de backbone of prophecy. Dat is een tamelijk bekende term in Engelse taal. De backbone of prophecy. De ruggengraat van de profetie. Eenvoudig, omdat men vindt dat het daar mooi systematisch vermeld staat. Eerst dit en dan dat en dan dit. Eerst dit en dan gebeurt zus en dan zal grote verdrukking wezen. Moet je vluchten en te stond na de verdrukking. Zal de zon verduisterd worden. En zal de teken van de zoon des mensen gezien worden. En die zal zijn engelen uitsturen om zijn uitverkoren bijeen te vergaderen en zo. Is dat allemaal netjes op volgen?
Ja, de Heer die zegt ook, moest dat Daniël hebben.
En die zei daarbij, als je namens zijn chronologische uiteenzetting begint, min of meer, dan zegt hij net vooral op Daniël. Wie leest, merken erop. En precies, daar vind je dat ook. Per hoofdstuk. Eigenlijk. En soms twee keer in één hoofdstuk. Dat wil zeggen, eerst de droom. En dan de verklaring van de droom. Krijg hetzelfde verhaal nog een keer. Gebeurt. Maar in die profetie als die van Jesaja vind je dat zo niet. Daar vind je hooguit de dubbelzinnigheid van de woorden. En terwijl gesproken wordt over iets dat in het algemeen in het verleden al vervuld is geworden, of zelfs actueel was in de dagen van de profeet, of binnenkort daarna actueel zou zijn. Terwijl daarover gesproken wordt, wordt tegelijkertijd gesproken over omstandigheden in de verdere toekomst. Heb je dat? Ja. En dat uit elkaar te houden, ja, dat is moeilijk. Dat geef ik meteen toe.
Ja? Ik
zeg,
de profeten hadden
zelf ook. Ja, dat is een goed argument. Goed excuus, de profeten, zegt Petrus in 1 Petrus 1, vers 11 of zo. De profeten zelf hadden er ook moeite mee. Want dit wilde ik u vertellen, dat zo is, heeft, als ik het zo spontaan moet zeggen, heeft twee redenen. De een is dat het niet de bedoeling is dat iemand die toevallig een keer in die Bijbel leest meteen zal begrijpen wat er allemaal staat. Want dan gaat ongelovigen geen bal aan. Nee, als dit dan voedsel is, geestelijk voedsel, is het toch niet bestemd voor de natuurlijke mens, om zo te zeggen. Voor de ongelovige mens. Als het woord licht is, is het toch niet de bedoeling dat het gebruikt wordt voor degene die de duisternis liever hebben dan het licht. En als dit waarheid is, is het niet bestemd voor degene die de leugen lief hebben. Dus er zit een soort beveiliging ingebouwd. Je moet er al echt interesse in hebben en het lezen en op een of andere wijze onthouden. Ook al begrijp je het niet. Dat is Bijbel, staat ook in de Bijbel, dat dat Bijbels is. En dan later lees je nog eens wat en dan denk je, Nou begin ik het te begrijpen. Enzovoorts. Ja. Waar heeft de profeet het in vredesnaam over? Over Jezus. Oh. Weet u nog, de Kamerling, ja. Philippus? Ja. Nou, dat soort dingen. Waar gaat het in vredesnaam over? Nou ja, in het algemeen over Jezus, daar gaat het over, ja. Maar goed, maar dat is één argument. Het is niet zomaar voor iedereen. Want het is dus ook nooit de bedoeling geweest om iets systematisch uiteen te zetten. Integendeel. Maar het andere is, en dat is ook een heel belangrijke, dat de dagen waarin wij leven nou eenmaal in hoge mate gekenmerkt worden doordat de Heer zich verbergt, niet spreekt, geen profeten zendt enzovoorts, en een werk doet in het verborgene. Wat ik nu probeer te vertellen hangt rechtstreeks samen met wat ik net vertelde trouwens, maar het is in onze bedeling nog veel sterker het geval, ook om tamelijk causale redenen. Het punt is namelijk dat niet op voorhand geprofeteerd is, expliciet bedoel ik, dat niet op voorhand zwart of wit expliciet geprofeteerd is dat de Messias, alvorens de Messias te zijn, dat wil zeggen alvorens zijn koninkrijk te vestigen, dan wel te openbaren, dat hij voor die tijd zou lijden en sterven, uit de dood opstaan en verworpen zou worden door niet alleen de wereld, maar ook door de zijnen, met dank aan Johannes 1 vers 12 voor de termen, voor de terminologie. En dat hij in deze tijd tussen het lijden dat op Christus komt, dat is 1 Petrus 1 vers 11, in de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, dat hij in die tijd de volk voor zijn naam zou verzamelen enzovoorts. Dat is allemaal niet geopenbaard in het Oude Testament. Iemand zei, het is toch niet bekendgemaakt. Dan zeg ik, nou, daar moet je heel voorzichtig mee zijn dat je het zo zegt. Want als je binnen bijbelsjargon wil blijven, dan moet je zeggen, het is toch niet bekendgemaakt gelijk het nu is geopenbaard. Dus het is toch wel op een of andere wijze vastgelegd, maar niet geopenbaard. Dat wil zeggen, toch vastgelegd, maar bedekt. Want dat is het tegenovergestelde van geopenbaard. En daarom lees je niet in het Oude Testament dat Israël in de toekomst geleid, verzorgd, gevoed zal worden door de gemeente. Want wat is de gemeente dan? En dus zei het gewoon, en uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. En wie zijn dat? Dat staat er niet bij. De tzadikim, maar dat zal ik u vorige keer wel verteld hebben. De tzadikim hebben de Joden bedacht. Hebben een term voor bedacht en hebben ze dat ook weer geregeld. Een vakje voor. Huh? Maar het staat er niet. Niet expliciet. En dat wij het terugvinden is omdat wij in het Nieuwe Testament alsnog leren hoe dat zit. Dat hij kwam tot het zijne, dit is Johannes 1 dus. Dat hij kwam tot de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Dat hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hadden enzovoorts. Hij was het licht der wereld, maar de mensen hebben de duisternis, inmiddels hoofdstuk 3, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos enzovoorts. En wat doet God dan in deze tijd? Hij verbergt zich officieel en hij verzamelt zich in gemeente. En vandaar dat die Nieuwtestamentische Bijbelboeken, die nou eenmaal specifiek daarover gaan, over die dingen die in het Oude Testament verborgen waren, vandaar dat die Nieuwtestamentische Bijbelboeken ook niet eens tot ons komen in het Hebreeuws. Ze bestaan wel in het Hebreeuws, maar het is omdat wij ze vertaald hebben. Nou, wij niet, maar iemand. Ginsburg. Maar, toe maar. Want het is geschreven in het Grieks, door lieden van andere lippen en door een andere taal. En dat stond er dus wel in het Oude Testament. Dat was Jesaja 28, daar hebben we het over gehad. toch? Maar het bleef verborgen. In het Nieuwe Testament wordt het verteld, maar dan nog op zodanige wijze dat als je niet oplet, dan heb je er niks aan. Ik zeg het niet voor niks, dikwijls.
Die oren heeft goed aan horen. Ja, dat lees je hier dan ook weer. Ze zullen zien en horen.
Ja, aan het eind van hoofdstuk 31 is dat dat, ja. In het Nieuwe Testament zegt de Heer, maar ook in Openbaring lees je dat, wie oren heeft om te horen, die horen. Let maar op. En van de Joden zei de Heer, ze zullen niet bemerken en horen er niet verstaan enzovoorts. Ontleent eveneens aan Jesaja en hij zegt, ja, dat is onze dagen, is dat zo. Onze bedeling. Dus het blijft altijd wat moeilijk. En omdat die dingen zo bedekt staan in het Oude Testament, heeft men kans gezien, of heeft men die omstandigheid aangegrepen om het een en ander gewoon helemaal weg te redeneren. Dat is in het algemeen de christelijke traditie. Wegredeneren. Nou goed. Wij degene die in Egypte om hulp aftrekken, dat sluit gewoon aan bij hoofdstuk 30 natuurlijk, profetie tegen het vertrouwen op Egypte, dat staat hier weer, maar nu in een iets ander verband. Maar het is hetzelfde, neemt dezelfde draad op. Wij degene die in Egypte om hulp aftrekken en steunen op paarden en vertrouwen op wagenen, het schijnt dat de paarden en de wagenen als oorlogstuig, als wapens, dat dat typisch Egyptisch is en ook was, want er kwamen die dingen al tegen natuurlijk bij de zogeheten uittocht uit Egypte. Dat was maar even, want het hele wagenpark, nou ja, was niet amfibisch genoeg, maar, hè, was niet zeewaardig, laten we het zo zeggen. Ja. Maar wij degene die steunen op paarden en vertrouwen op wagen, die van Egypte, omdat er velen zijn, en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn, de cavalerie, en zien niet op de heilige Israël, ze zoeken de Heer niet, daar gaat het nu om. Israël zou moeten vertrouwen niet op Egypte, maar op de Heer, die hen overigens al eens een keer van die Egyptenaren verlost had, aan het begin van de Israëlitische geschiedenis. Maar ze zouden de Heer moeten zoeken. Nochtans is hij ook wijs en hij doet het kwaad komen en trekt zijn woorden niet terug, maar hij zal zich opmaken tegen het huis der boosdoeners en tegen de hulp dergenen die ongerechtigheid werken. Wat er staat is dat de Heer niettemin zich zal keren tegen Egypte. Of dat in het verleden zo gebeurd is, tot op zekere hoogte wel, ja. Want toen het erop aankwam, bleek Egypte helemaal niet mee te kunnen werken. En geen steun te kunnen zijn. Je mag aannemen dat de Heer daar op een of andere wijze voor gezorgd heeft. Maar ik denk dat diezelfde dingen in de toekomst ook gaan gebeuren. Kijk, ik weet nooit wanneer ik dat precies moet vertellen, maar je krijgt natuurlijk nog een keer in de 70ste week en zo in de tweede helft en naar het eind van de 70ste week van Daniel, krijg je dat de staat die zich Israël noemt, nou ja, ten onrechte denk ik, maar dat doet er nou niet toe, maar dat de staat Israël bedreigd gaat worden door wat inderdaad uit het noorden komt. Om denk ik dat ze uit het westen het land binnenkomen, maar via de zee. Maar uit het noorden, Oost-Europa. Maar die zullen een land bezetten en Israël zal steun zoeken. Maar van Egypte zal het dat niet krijgen. Van niemand, trouwens. En het loopt uit op de ondergang van de Joodse staat. Dat was in 1948 nog wat te vroeg. Maar het gaat wel gebeuren. Of 1967 of wanneer het maar was allemaal, die jaartallen. Maakt allemaal niet zoveel uit, want ja, Er komt toch een keer. Dat gaat gebeuren. En bij die gelegenheid zal de Heer inderdaad ingrijpen en een oordeel brengen, ook over de omliggende volkeren dan, inclusief over Egypte. In ieder geval wordt hier gesproken over dat de Heer de rekening te verheffen heeft met Egypte. Want dat is wat hier dan staat. In vers 2 en vers 3, want de Egyptenaren zijn mensen en geen God, en hun paarden zijn vlees en geen geest. En de Heere zal zijn hand uitstrekken dat de helper struikelen zal. Dat wil zeggen dat Egypte struikelen zal. En die geholpen wordt, zal nedervallen. En ze zullen alle tezamen teniet komen. Dat wil zeggen, niet alleen zal Israël, dan wel Juda ten onder gaan, maar Egypte ook. En per slot, Egypte is ook veroverd geworden door Assur en later ook door Babel. Je leest het later bij Jeremia na. Het is net op het randje van wat er in de Bijbel van vermeld wordt, maar dat is wel zo gebeurd. Je weet waarschijnlijk dat via Jeremia een deel van de Joden, een klein deel, overblijfsel, alsnog gevlucht is naar Egypte, tegen de wil van de Heer in, maar die kondigde aan dat ze ook in Egypte gevolgd zouden worden, dat de Heer hen daar zou weten te vinden. En inderdaad, de Babyloniërs hebben daadwerkelijk ook niet alleen Jeruzalem, maar vervolgens ook Egypte veroverd. Dat laatste, dat was maar van korte duur, ze zijn betrekkelijk snel vertrokken, maar ze hebben daar wel gedaan wat de Heer zei dat gebeuren zou. Een eind gemaakt aan wat er nog aan Joden daarheen gevlucht was. Maar de vraag is, maar wat is er dan met Jeremia gebeurd? Want die was daar ook. Met des konings dochteren. Maar ja, daar zullen we het nou niet over hebben. Doe maar. Maar de Heer zegt, de Heer zal zijn hand uitstrekken dat de helper, dat is dus Egypte, dat zou moeten helpen, dat de helper struikelen zal en die geholpen wordt, zal nedervallen. Dat wil zeggen, het is ook Israël. Dat komt niet goed. Men zal daar geen steun bij vinden. En daarmee wordt dus gesproken over dat de Heer zich wel degelijk bezighoudt met de gang van zaken. Maar als u mij vraagt, vind je hier dan meteen een sprong naar de toekomst? Dat kan moeilijk anders, want ineens staan er totaal andere dingen. En dat is aardig voor degene die het voor het eerst lezen of wat oppervlakkig zo'n bladzijde voor zich. Weet wat, die de Bijbel openslaan op bladzijde 683 en die lezen dat hier dan. En als ze helemaal goed opgelet hebben dan nog, dan lezen ze dat de Heer een oordeel zal brengen over de Egyptenaren. Maar ook over degene die op Egypte vertrouwen, dat is populair gezegd Israël. Over de helper en over degene die geholpen worden. Vers 3 allebei. Maar dan komt ineens vers 4. Want alzo heeft de Heer tot mij gezegd, gelijk als een leeuw, een jonge leeuw over zijn roof brult. Wanneer schoon een volle menigte der herderen samengeroepen wordt tegen hem, verschrikt hij voor hun stem niet en vernedert zich niet vanwege de veelheid. Alzo zal de Heere der heerscharen nederdalen om te strijden voor de Bersions en voor haar heuvel, dat is de Bersions. Gelijk vliegende vogelen, alzo zal de Heere der heerscharen Jeruzalem beschutten. Beschuttende zal hij haar ook verlossen en doorgaande zal hij haar ook uithelpen. Dus er wordt ineens gesproken over dat de Heer wel degelijk Jeruzalem, ja, dat is de naam die gebruiken, dus die noem ik hem ook maar. Voor een paar zeg je Israël, vind ik ook goed hoor. Maar dat de Heer wel degelijk Jeruzalem zal helpen, redden, verlossen en een schutting omheen zal zetten. En wat doet een schutting ook alweer? Beschutten, juist. Een scherm eromheen. Beschermen. Elders lees je zelfs dat de Heer een muur zou zijn rondom Jeruzalem. Was dat Zacharias of zo? Toma. Maar hiervoor lees je nog over de ondergang van Jeruzalem. Trouwens, daar heb je al hoofdstukken lang over gelezen. In elk geval hoofdstuk 29, waar het zelfs boven staat, hè? Profetie tegen Jeruzalem. Het is met name Jeruzalem dat op Egypte zou vertrouwen. En in de eerste verse van Jesaja 31 staat dan dat dat geen zin heeft, want op Egypte kan je niet vertrouwen. En de Heer zelf zal zich opmaken en zal zich keren tegen dat Egypte dat zou helpen. Hij zal zijn hand uitstrekken dat de helper struikelen zal, maar ook die geholpen wordt, eventueel. Dat is dus Jeruzalem, zal nedervallen en ze zullen al tezamen teniet komen. Zo is het in het verleden ook gebeurd. Maar waarom slaat dan de uitspraak dat de Heer Jeruzalem beschutten zal en verlossen en uithelpen? Nee, er zit weinig anders op dan te constateren dat dat nog niet gebeurd is. En het laatste wat we weten is dat in het jaar 70, zal ik maar zeggen, dat weten we in elk geval, Jeruzalem verwoest is geworden op nogal lugubere wijze. Ik bedoel, dat is duidelijk genoeg. En sindsdien is het ook nooit meer wat geworden. Al wonen er inderdaad mensen. En we weten bovendien waar het nog naartoe moet gaan. Want voordat de Messias zou komen, zou Jeruzalem ook verwoest worden. Als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dat is Zacharië 14, dat is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Dus hoe dan ook, wanneer moet dit dan zijn? Er blijft maar één ding over. Nou, twee dingen. Je gooit het gewoon aan de kant en zegt, geloof er toch niks van. Het is een mensenwerk, ze hebben wat bedacht. Het is wishful thinking van Jesaja, die dan hoopte dat de Heer Jeruzalem zou beschermen en de mensen moed heeft ingesproken van, maar dus helaas heeft het niet zo mogen zijn. Zoiets. U weet wel, vrome profeet, een vrome predikant. Een vrome pastoor die dan zegt de kudde tot de mensen, vertrouw maar op de Heer en bid maar veel en dan komt het wel goed. Maar het komt niet goed. De mensen moeten in praten tegen beter weten in. Of, je kunt ook wel zeggen, terwijl ze zelf ook niet beter weten. Dat gebeurt ook. Wat hoorden we nou? Er waren al die politiek mensen, is komisch. Al die lijsttrekkers die met elkaar debatteren. Hoeveel waren er? 5 of 6? Hoeveel waren er? Ik heb het niet gevolgd hoor, maar ik lees dan de koppen in de krant. En ze hadden allemaal gezegd dat de islam binnen Nederland geen gevaar is voor de Nederlandse cultuur, de Nederlandse samenleving.
Of CDA.
Hè?
Nou, Buma niet, hè?
Hè?
Buma niet.
Nee, Buma niet. Oh, ik had begrepen, allemaal wel. Waarna Wilders, die er niet bij was, zei, geloof dat ik de discussie gewonnen heb. Het is een komisch stelletje bij elkaar, hè?
Hè? Dat
nou
nog niet ziet.
Ja, zie dat nou nog niet. Nee, broeder, maar daar heb je het weer. Ze zien dat denk ik wel. Anders vallen ze me nog meer tegen. Dus ik hou het erop dat ze dat wel zien. Maar ze hebben het idee van dat als je dat gaat rondbazuinen, wordt het probleem alleen maar groter. En langs die weg heerst dus de leugen. Zo gaat het altijd. Zie? Daarom wil de dokter je niet vertellen dat je nog maar 2 weken te leven hebt. Nou ja, 2 jaar dan, vooruit. Nee, dat is het ethische probleem van de artsen. Gaan ze dat nou aan de patiënt vertellen of niet? Ja, dat weten ze niet. In het algemeen niet. Want ze moeten een beetje moed erin houden. Nou, als ze er vertellen dat het uitzichtloze er niks aan te doen is, dan gaat de moed eruit en dan gaan ze nog eerder dood. Dat is het eigenlijk.
Scheelt nog in de zorg.
En daarna denk ik, en wat dan nog? Ja, zijn ze de klant kwijt? Want zij zijn tegenwoordig cliënten, dat weet u, hè? Maar goed, moet u veel zeggen, want ik krijg ruzie met al die artsen bij mij in de buurt. Maar vooruit maar weer. Zoiets, maar dan heerst dus de leugen. We vertellen het volk niet. En eigenlijk, dat is ook het enige echte wat men Wilders kwalijk neemt. Hè? Hij mag het niet hardop zeggen. Of het de waarheid is, dat is nog het punt niet eens. Hij mag het niet hardop zeggen, want voor zover het een probleem is, wordt het probleem daarmee alleen maar groter. Omdat dan iedereen het ziet. En men wil dan dat wij het probleem niet zien. Dat heet struisvogel. Politiek, begrijp u? En dat nu is een pleonasme. Onthoud die. Ja. Althans tegenwoordig. Nou, hoorde dat zei, de Heer zal Jeruzalem verlossen. Wanneer? Nou, die is makkelijk hoor. In gedachten zie ik me nou weer over de tafel gebogen. Dat doet niet meer slecht voor mijn rug. Maar met zo'n stukje, weet je wel, van de legpuzzel. Van waar moet die tussen? Waar past die? Ga je zo overheen of de kleur een beetje past? Hier in de buurt moet het toch wezen, ongeveer. En op een gegeven moment, oh ja, maar je moet hem alleen nog draaien. En dan, hè? Zo werkt dat, hè? Ik heb heel wat verregende vakanties gehad, dus daar weet ik alles van. Maar toen maar weer. Daarom hebben wij zo'n grote tafel thuis. Maar zo werkt het. En dit ook, wanneer moet dat dan zijn? Nou, dat kan alleen maar zijn na de bekering van Israël. Maar ja, de bekering van Israël vindt plaats ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Pas als men echt niks meer te verliezen heeft en alles al verloren heeft, roept men de naam des Heeren aan. Naar klassiek evangelisch gebruik overigens. Nee, serieus. Dat helpt. Niet dat het moet, maar het helpt wel. En van Israël wordt het zo gezegd. Dan zal men de naam des Heeren aanroepen. Nou ja, en daarna zal de overblijfsel verzameld worden, zal terugkeren naar Jeruzalem en omgeving zijn land, om dat te reinigen en inderdaad om Jeruzalem te bouwen tot de stad en residentie van de Messias, de zoon van David. Het is dat Jeruzalem waarvan de Heer zegt, ik zal Jeruzalem beschutten, verlossen, uithelpen, ik zal een muur zijn rondom Jeruzalem enzovoorts. En als dan uiteindelijk die legers van Babel, want dat is nou eenmaal dat laatste wereldrijk, maar dat maakt Assur deel van uit overigens hoor, als die legers optrekken van over de Eufraat, namelijk naar Jeruzalem, komen ze niet verder dan Megiddo, dal van Israël, Armageddon. Bij Jeruzalem komen ze niet. Daar zorgt de Heer voor namelijk. Begrijp u? En dit is waarover hier gesproken wordt. De Heer zal Jeruzalem beschermen. In de dagen van dat antichristelijke rijk. En daar gaat het uiteraard om een strijd tussen Babel en Jeruzalem. Tussen de duivel en Christus, om zo te zeggen. Of ik had moeten zeggen, misschien antichrist en Christus. Ja, dat is de zogeheten slag bij Armageddon, heet dat populair. Iets te populair als je het mij vraagt, maar doe maar weer.
Is dat nou hetzelfde als Gog en Magog of is dat nog weer wat anders?
Nee, dat is 33 jaar later. Bij Gog en Magog zijn degenen die, en hun benden, zijn degenen die Jeruzalem inderdaad zullen verwoesten. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ter gelegenheid waarvan trouwens ook Gog en Magog verwoest worden. Met Jeruzalem. Enzovoort. Maar dat heeft betrekking op Oost-Europese legers primair. Dat is Gog en Magog. Ros, Mezech, een Tubal en hoe ze maar heten. En dat is in de 70ste week van Daniël. In de tweede helft dus. En dat loopt uit op de val van Jeruzalem, inderdaad. en de bekering officieel van een gelovig overblijfsel uit Juda. Maar dat is de officiële bekering van Israël, leidend tot de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dus leidend tot de openbaring van Christus, want op die dag zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg enzovoorts. Waarna melding gemaakt is van een overblijfsel dat verzameld wordt in Azal, in Petra zeg maar, in gebergte van Edom, of hoe het maar heet, in andere schriftplaatsen. En van daaruit zal opnieuw, alsnog, een Israëlitische staat gebouwd worden. Met Christus als koning. En dus met de herbouw van Jeruzalem. En wat daar zo bij hoort. In een volstrekt vijandige wereld die geregeerd wordt door de duivel zelf. Door het beest, of hoe die maar heet, hè. En dat loopt uiteindelijk uit op legers die komen van over de Eufraat, vanaf de opgang der zon, staat in Openbaring. Onder de zesde bazuin, dan wel onder de zesde viool. Vanuit de opgang der zon, van over de Eufraat. Ze trekken op, uiteraard naar Jeruzalem. En ze vinden hun einde in Armageddon, heet dat.
Maar ja, dat. In Daniel wordt genoemd, de Babelhoofdstad
is dat van de wereld, ja? Dat is een Babylonisch rijk, dat is.
En, ja. We hebben net gelezen over Egypte, dat die struikel en de meter zal vallen. En er moeten toch 7 volkeren en aanwezig zijn die uit die schijn van de berg komen, om die beeld te vernietigen.
Nou, ja. Ja, maar de volgorde daarvan, het een en ander, is niet zo heel duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat als de Heer komt, dan begint dat natuurlijk met het oordeel over wat wij nu Israël noemen. Dat wil zeggen de staat, logischerwijze. Maar vervolgens ook meteen over de landen daar direct aan grenzen, er direct omheen. En ik denk dat dat niet alleen betrekking heeft op Jordanië, dat wil zeggen het gebied van Edom, Moab en Ammon, omdat die specifiek genoemd worden namelijk, maar ook op Egypte. En dat gaat in één keer door. Hoeveel tijd dat neemt, ja, dat weet ik niet. Daar heb ik geen idee van. Maar dat het met elkaar samenhangt rechtstreeks, dat is zo. Maar het zal leiden tot de ondergang van alle machthebbers buiten Christus om. Op aarde, uiteraard. Maar dan ben je wel 33 jaar verder dus, hè? Dan ben je want het loopt uit op het binden van Satan. En dat markeert het begin van een periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden zou zijn. En dat wordt dan min of meer ten onrechte genoemd het 1000-jarig rijk. Want dat heb ik u wel eens verteld, toch, hè? Hoe dat zit, hè? Het rijk van Christus is eeuwig. Het is trouwens al lang begonnen, al 2000 jaar geleden ongeveer. En het is eeuwig. Het zal geen einde nemen, wat het maar was. En voor zover er iets bestaat als 1000 jaren, is het niet het rijk, maar is het een periode waarin Satan gebonden zou zijn. Dat is die oeverloze discussie altijd tussen, laten we zeggen, Johannes de Heer en de Maranatha-beweging om de man ook nog eens wat eer te bewijzen. Want ik meen het heel positief. Enerzijds en aan de andere kant de traditionele Calvinistische opvattingen. En die laatste zeggen, er bestaat niet zoiets als 1000 jaar. En die hebben gelijk. Maar waar Johannes de Heer het over had, dat klopt ook, dat is ook bijbels. Alleen het is zo jammer dat hij dat dan noemt het 1000-jarig rijk. Want ja, zoiets bestaat niet. Heb je dat? Alleen wij begrijpen wat ermee bedoeld wordt. En bij ons wordt die term ook gebruikt. Maar omdat die nou eenmaal bestaat en bekend is. Maar het is niet de goede term. Beter is dan te spreken gewoon over de 1000 jaren. Dat is wat de Bijbel zelf ook doet. En welke 1000 jaren? Nou, de 1000 jaren waarin Satan gebonden zal zijn. Hij zal gebonden worden voor 1000 jaren. Als de 1000 jaren voleinden zijn, zal hij weer losgelaten. En de 1000 jaren. Het millennium. Maar om dat 1000-jarig rijk te noemen, ja, ja. Het is 1000 jaar niet een rijk. Niet dat van Satan in elk geval, niet dat van Babel. En het koninkrijk van Christus is een eeuwig koninkrijk. Wat nu nog verborgen is en straks geopenbaard zal worden. En dat is ook niet voor een periode van 1000 jaar, dat is ook voor altijd. Als het geopenbaard wordt. Alleen na meer dan 1000 jaar dan krijg je nog de wisseling van deze oude aarde naar een nieuwe aarde. En een oude schepping naar een nieuwe schepping. Maar dat is niet het einde van het koninkrijk, ook niet het begin van het koninkrijk. Het is gewoon een regeringsdaad van de koning in het koninkrijk. Het koninkrijk is eeuwig. Stoel zijns koninkrijk zal niet wankelen. En hoe dat maar heten mag. Heb je dat? Het probleem zit hem in de gebruikte uitdrukkingen. En die leiden tot misverstand. Dus daarom ben ik altijd ook voorzichtig in mijn termen. Ik heb het nooit over de intocht in Jeruzalem. Ik zeg altijd de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En ik weet hoe vervelend dat klinkt na verloop van tijd. Maar ja, wat moet ik dan? Men noemt het zo, maar het was het niet. Dus het is de zogenaamde. Men noemt het zo. Ten onrechte. Nou ja. En zo verder. Kortom, de Heer kondigt aan dat hij zelf voor Jeruzalem zal zorgen. Ooit. Maar dat is pas in de toekomst. In dat verband moet ik er misschien dan ook op wijzen dat wij weliswaar in een psalm, ik weet nooit welke precies, de uitspraak hebben van bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Toch? Welke psalm dat allemaal was. Maar daar staat tegenover. Nee, de zin gaat verder met waar de stoelen des gerichts staan. Uit het huis van David. En aangezien de stoelen des gerichts van het huis van David. De linkerbladzijde links onderaan. Aangezien de stoelen van het huis van David vandaag niet in Jeruzalem staan. Is de oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem dus in onze dagen niet van toepassing? Dan mocht u dat grof vinden, maar lees Jeremia. Daar staat een keer of 4, 5, minstens. Bid niet voor de vrede van Jeruzalem. Want ik zal u niet horen. 122? Oh. Dat zou ik ook gedacht hebben, maar vers, even zijn, 1, 2, 3, we moeten beginnen.
Ja, vers 5 en 6. Stoel het is gedichtste van dit om de tegen.
122, vers 5 en 6 is het. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar dat is dat Jeruzalem na de 70ste week van Daniël, als het herbouwd wordt of is. Zie? Dan is het de stad van de grote koning enzovoorts. Dan is het de stad waar hij zijn domicilie gekozen heeft. Hier op aarde in de stad Davids. In Sion. En hoe dat bij gelegenheid maar heet. Maar in onze dagen is dat niet van toepassing. In onze dagen hebben we van doen met Ariel. Ariel, de stad waarin David gelegen heeft. Ja, dat Ariel, ja. Jeruzalem, enzovoorts. Die zegt, ik zal Ariel beangstigen en er zal treuring en droefheid wezen, enzovoorts. Want ik zal een leger in het rond om u slaan. Dat is Jesaja 29, vers 1 en 2. En die komen overeen met Zacharië 14, vers 1 en 2. De Heer zelf zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden. Daar gaat het naartoe. En daarna pas, dat is vers 3 of vers 4, daarna pas zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg om dan te strijden tegen diezelfde heidenen. Maar het is omdat men inmiddels de naam des Heeren officieel heeft aangeroepen. Want dat stond nog eerder, dat stond aan het eind van hoofdstuk 13. De laatste verse. Zie? Het mag niet moeilijk zijn om die dingen te plaatsen, maar u begrijpt wel, dan moet je wel hier en daar wat profetieën kennen. Nou goed, terug naar Jesaja 31, vers 4. Alzo heeft de Heer tot mij gezegd, gelijk als een leeuw en een jonge leeuw. Daar staat nooit jonge leeuw, hè? Dat is gewoon een ander woord weer voor leeuw. En de vertalers hebben maar één woord voor leeuw. En die moeten dat een beetje oplossen door het te noemen een oude leeuw of een jonge leeuw. Een leeuw. Gelijk als een leeuw en een jonge leeuw over zijn roof brult, wanneer schoon een volle menigte de herderen samengeroepen wordt tegen hem, dat wil zeggen, of schoon, hoewel, een volle menigte de herderen samengeroepen wordt tegen hem, die herders die de kudde bewaken, zal ik maar zeggen, maar de leeuw heeft iets van die kudde geroofd, en die leeuw die is niet bang, dat is wat er staat. Daar heb ik niet zoveel verstand van die beesten eerlijk gezegd. Maar het schijnt dat de leeuw niet bang is. Katachtige zijn trouwens sowieso arrogante wezens. Ja. Ja. Dan zijn we er alle redenen toe, denk ik ook wel eens. Maar goed. En er wordt een volle menigte der herderen. U weet wel, die boeren waarvan weer een rund geroofd is. Die gaan dan erop uit om de leeuw of de tijger te vangen of te doden. Zo gaat het toch? Maar hij verschrikt voor hun stem niet en vernedert zich niet vanwege hun veelheid. Hij is niet bang voor ze. Alzo zal de Heere der Heerscharen nederdalen. De Heer is ook niet bang voor die menigte. Het gaat om het idee van die menigte. Hè? Die ene leeuw tegen die menigte. En u weet, de Heer is de leeuw uit de stam van Judas, Openbaring 5, in verband, 4, 5, in verband met de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. De leeuw uit de stam van Judas, die leeuw, die zal nederdalen om te strijden. Leuk hè, dat erbij staat nederdalen. Normaal gesproken hoeft de Heer heus niet te nederdalen, neder te dalen. Om te strijden tegen de heidenen. Maar als het erbij staat, gaat het natuurlijk over de wederkomst van Christus. Zoals in Genesis 11. Daar staat er heel komisch altijd, Genesis 11. Kom aan, laat ons tichelen strijken en een toren bouwen en wat het maar was allemaal. En de Heer zegt, kom aan, laat ons nederdalen. Hij neemt hun woorden over. Laconiek. En ik hou daarvan, hè. Kom aan, laat ons nederdalen en hun werken bezien, enzovoort. Het is een profetie over de wederkomst van Christus in de toekomst, als alsnog dat Babylonische wereldrijk gebouwd wordt, waar de mensheid onder één taal en één godsdienst betekent dat, hoor. Eén taal, dat is één cultuur. Heeft van mij op de lagere school al uitgelegd. Taal is een cultuur. En door talen te leren, leer je andere culturen. En die culturen bepalen de taal. Heb je dat? Ja, enzovoort. Dus zijn volk moest worden één taal en verzameld worden rondom die ene hoge toren, want de mensheid moest één blijven. En de Heer zei, daar gaan we wat aan doen. Maar het punt is dat streven naar eenheid van de volkeren, dat is nooit echt weg geweest. Het is altijd gebleven en in onze dagen is het ook heel sterk. Men noemt het de Volkenbond. Oh, dat is verouderd. De Verenigde Naties. Of als dat ook wat twijfelachtig is, heet het gewoon de internationale gemeenschap. Ja, ik heb nooit helemaal begrepen wat internationale gemeenschap is, zuster. Maar doe maar weer. Internationale gemeenschap. Dat is die groep ruziezoekende landen met elkaar. Dat heet. Hè? Dat heet de internationale. Hou toch op. Maar goed, internationale gemeenschap. Maar waar ze aan werken, dat is duidelijk, ja. Aan één wereldregering. En allemaal vrede en geen gevaar. En dan zal een haastig verderf hun overkomen, zegt de Bijbel. En wij zeggen, dat gaat over Juda, het Joodse volk, in de 70ste week van Daniel. En dan zeggen, ja, dat is zo, ja. Maar via die toepassing gaat het over de hele wereld, hoor. Dat is het idee waaraan men werkt. Maar ja, dan komt toch het haastig verderf, want dan komt de Heer. En hij zegt, kom aan. Hoe heb ik het ook alweer gezegd in het verleden? Oh ja, kom aan, laat ons nederdalen. Enzovoorts. En hij brengt een oordeel daarover. Dat is waar het over gaat. Alzo zal de Heer de heerscharen nederdalen om te strijden voor de berg Sions. Namelijk voor haar heuvel. Of hoe je dat maar vertalen moet, want Sion, ja, dat is de naam voor Jeruzalem, maar speciaal in verband met de troon van David, die daar geacht wordt, dan wel werd te staan, dat weet u toch, hè? Sion is Jeruzalem, maar in relatie tot het Davidische koningshuis. Om te strijden voor de berg Sions en voor haar heuvel, gelijk vliegende vogelen, alzo zal de Heere de Heerschare Jeruzalem beschutten. De Heere, gelijk vliegende vogelen.
Ja.
Snap je? Snap je? Dat mag niet altijd moeilijk zijn natuurlijk. Hè? Hoezo? Het is één Heer, is maar één Heer. Maar hoe is de Heer gelijk vliegende vogelen? En wat lazen we? Uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Die woorden heb je nog goed in herinnering. Althans, ik heb ze niet voor niks aan het begin van de avond weer naar boven gehaald. Ik denk dat het over de gemeente gaat, ja. Christus, samen met zijn vele tienduizenden engelen, heiligen, of hoe ze maar heten. De gemeente, ja, dat is natuurlijk, daar zullen wij in betrokken zijn. Vanuit onze hemelse positie. Alzo zal de Heer en de Heerschare Jeruzalem beschutten. Beschuttende zal hij haar ook verlossen. Doorgaande zal hij haar ook uithelpen. En dat is dus niet de situatie aan het eind van de 70ste week, want dan zal Jeruzalem verwoest worden. En dus kan het alleen maar zijn daarna. Dat is dus de herbouw van Jeruzalem na de verwoesting aan het eind van de 70ste week van Daniel. En het is niet alleen de redding van de stad, de opbouw van de stad, maar daarmee van heel het koninkrijk. Waarop bij komt dat de naam Jeruzalem, het heet Sion, en in vers 5 heet het Jeruzalem, de naam Jeruzalem ook eventueel, hangt van de context af, maar eventueel staat voor heel het koninkrijk van Christus. Hè? Jeruzalem. Zoals Den Haag staat voor heel het koninkrijk der Nederlanden, tot ergernis van Amsterdam, maar ja, dat is hun eigen schuld. Hè? Hoe komt het eigenlijk dat Amsterdam onze hoofdstad is, zuster? Weet u dat niet? Nou. Dat komt door de Fransen. Dat komt door Lodewijk Napoleon. Koning Lodewijk Napoleon. Die Franse koning die we eerst gehad hebben. In de Franse tijd. Die heeft zich gevestigd in Amsterdam. Het oude raadhuis stond toch leeg. En, is zo. Het is toen verbouwd tot het paleis op de Dam. En daarmee werd het de hoofdstad van Nederland. Maar het huis van Oranje-Nassau hoort niet in Amsterdam thuis. Dat weten ze in Amsterdam maar al te goed. Altijd gedonder geweest daar met de Oranjes in Amsterdam. Maar het hoort thuis in Den Haag. Van de graven van Schravenhagen, van de graven van Holland. En al wat er verder volgde. Ja, en Delft eventueel. Maar toen maar. Maar je noemt de naam van de hoofdstad ter aanduiding van het hele rijk. Dat is tot in onze dagen gebruikelijk. En in de Bijbel is dat ook zo. Soms wordt Jeruzalem genoemd en het is gewoon heel het koninkrijk van Christus. En dat steekt hier dus ook inderdaad achter. Hè? Ja, achter Brussel ligt heel Europa. Maar Ja. Merkwaardige wijze. Goed. Hij zal haar verlossen, hij zal haar uithelpen. Bekeert u, vers 6. Bekeert u tot hem, of tot degene van de welke de kinderen Israëls diep afgeweken zijn. Let op, afwijken doe je verre, afwijken, desnoods een beetje dichtbij, maar dit heet zelfs diep. Omdat het natuurlijk in moreel opzicht een neerwaartse route was. Als men afwijkt van de Heere. Bekeer u tot hem van de welke de kinderen Israëls diep en verre afgeweken zijn. Want te dien dagen zullen zij verwerpen en ieder zijn zilveren afgoden enzovoort. Dus het begint met want. Ja, dan moet ik toegeven dat zo vertaling met want, oké. Een redengevend voegwoord, ik kan niet schelen welke, maar houd het maar op want, dat is prima. Dan is de verhouding is als volgt. Je moet je afvragen hoe het kan dat in vers 5 ineens staat dat de Heer Jeruzalem beschutten zal, terwijl toch hiervoor, en zeker in hoofdstuk 29, zodat je niet kan missen, de Heer oordelen over Jeruzalem aankondigt, die hij zelf zal brengen. Hoe komt het dan dat ineens hier in vers 5 sprake is van dat de Heer Jeruzalem zal beschutten, verlossen, uithelpen? En het antwoord is want, en er wordt de reden gegeven waarom dat is, want te dien dagen, en te dien dagen betekent altijd ooit een keer in de toekomst. Ik zeg het altijd hetzelfde, te dien dagen wil zeggen niet te deze dagen, niet hier vlakbij, maar te dien dagen is de toekomst en als het voor ons er wat toe doet, betekent het altijd pas in Nieuw Testamentische tijd, als de Heer gekomen is. Te dien dagen. Te dien dagen zullen zij verwerpen en ieder zijn zilveren afgoden. En ik lees het met deze klemtoon, omdat we eerder gelezen hebben over hun afgoden. Die ze dan zelf gemaakt hebben en die ze in ere houden. En waarvan ze bang zijn dat ze gejat worden eventueel, of dat ze spontaan zelf weglopen. Ja. Of wat dan ook maar, wat afgoden ze wel doen. Maar te dien dagen, want te dien dagen, ooit in de toekomst zullen zij verwerpen en ieder zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke u uw handen tot zonde gemaakt hadden. Eerst heet het, te dien dagen zullen zij, en daarna heet het, welke uw handen tot zonde gemaakt hadden. Maar goed, dat is een stijlbreuk misschien, maar het is u en het is zij. En het idee is, in de toekomst zullen zij dat doen, die afgoden verwerpen. Maar ook in deze dagen van Jesaja maken jullie, dat wil zeggen de tijdgenoten van Jesaja, maken die afgoden ook. Dat is wat de mens er mee wel doet. Als hij God verwerpt, dan maakt hij zijn eigen afgoden. Hoe was het ook weer, heet? Het is God of degene, of wat je als God beschouwt. Zoiets was het, hè? Of wat voor jou als God geldt. Zo was het toch, die theorie. Je moest op een of andere wijze moest je een hogere macht erkennen. Als je verlost wil worden ergens van, moet je toch een hogere macht hebben. Als je zelf niet kan, moet je iemand hebben die hoger is. En die noem je dan God. Of hoe je die maar noemt, dat doet er niet toe dan. Als je maar zoiets hebt. Het kan ook gewoon de boom zijn in de tuin van de buren, maakt niet uit. Als je maar iets hebt. Hè? Ja. Komt in de beste families voor. Ja. Nou, meer zal ik maar niet zeggen. Ik zei beste families toch? Nou, oké. Okay. Nou, maar zoiets. Men maakt zelfs zijn eigen goden, afgoden dus, logische wijze. Want als men ze zelf maakt, stelt men zich er toch boven. Het gaat toch niet werken. Maar hier staat, men zal dat te dien dagen zullen zij verwerpen, ieder zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke u uw handen tot zonde, of gewoon zondig, gemaakt hadden. Want in de dagen van Jesaja deed men dat ook al. Niet ze verwerpen, maar ze maken. Maar Israël zal ooit een keer die afgoderij opgeven en zich bekeren tot de Heer. En dan zal de Heer voor Jeruzalem zorgen. Nou ja, om te beginnen dat Jeruzalem herbouwen en het daarna ook beschermen. En dat betekent logischerwijze dat de vijand, hoe die ook heten mag, in dit geval Assur, omdat die eraan staat te komen. En Assur zal vallen door het zwaard niet van een man, en het zwaard niet van een mens zal hem verteren. En hij zal voor het zwaard vlieden en zijn jongelingen zullen versmelten. Dat wil zeggen, een zwaard, een macht, een oordeel, dat niet van mensen komt, maar dus van de Heere der Heerscharen, van Gods wegen. En ook daar is de gemeente in betrokken, maar ik geloof niet dat het hierbij staat. In deze verse, elders wel. Meer niet. Maar als ze zal vallen door het zwaard, niet van een man. En zal vallen door het zwaard, of andersom, en het zwaard niet van een mens zal hem verteren. Hij zal voor het zwaard vlieden en dus bezwijken, en zijn jongelingen zullen versmelten. En hij zal van vrezen doorgaan, zijn rotsteen, tot zijn rotsteen staat er, en zijn vorsten zullen voor de banier verschrikken, spreekt de Heere die te Sion vuur en te Jeruzalem een oven heeft. Als u het mij vraagt, zijn die rotsteen en die banier gewoon een uitbeelding van de Heer zelf en zijn macht. En ze zullen doorgaan, niet naar die rotsteen, maar vanwege die rotsteen, zoals zijn vorsten ook zullen verschrikt worden voor die banier. En die beide termen zijn we in Jesaja al tegengekomen, met nadruk. De rotsteen, zowel als de banier, als aanduidingen van Christus. Tot wie men verzamelen zou, enzovoorts. En Assur zal daarvoor moeten wijken. Assur is hier de aanduiding van het opkomende wereldrijk van deze dagen, in de dagen van Jesaja, waaraan het tienstammenrijk ten onder zou gaan. Maar dezelfde term wordt bij gelegenheid, waaronder hier gebruikt, ter aanduiding van het laatste wereldrijk dat we gewoonlijk kennen als Babel. Maar dat is het dan. Maar veel verschil is daar niet mee. Als u mij vraagt, de Bijbel spreekt hier en daar over de Assyriër. Ik geloof dat we het al tegengekomen zijn in Jesaja. Maar dat net zo goed de Babyloniërs kunnen zijn. Profetisch. Waar nog bij komt dat Assur nou eenmaal deel uitmaakte van het Babylonische Rijk. Vervolgens. Dus als dan een locatie is en een volk, wel nu, het maakt het deel uit van het later opgekomen Babylonische Rijk. Dat verschil is echt zo groot niet.
Kun je dat nou associëren met de moslims?
Nou, dat zou ik maar doen, ja. Want dat laatste wereldrijk is natuurlijk een wereldrijk dat gekenmerkt wordt, gedomineerd wordt door Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman, en als je er nog een moet hebben, de Filistijnen. Kortom, dat zijn allemaal landen en volkeren daar in het Midden-Oosten, en het zijn per definitie islamitische volkeren. Waarbij komt dat de islamitische volkeren via de islam hun suprematie claimen op basis van hun afstamming van Ismaël. Waarvan zij zeggen dat Abraham hem geofferd heeft. Wel eens in de Bijbel dat Isaac was. En in hun variant was het Ismaël. En daar stammen zij vanaf. En zij zijn dus de erfgenamen van het eerstgeboorterecht. En dat dus het Joodse volk per definitie een grote vijand is. Ja, dat is duidelijk. Want het Joodse volk claimt tot vandaag dat eerstgeboorterecht onder de volkeren. Ja, hardop of zachtjes, dat maakt niet zoveel uit. Maar zo is dat. En tegelijkertijd... gaat het nog veel verder, maar dat weten wij hier officieel niet, geloof ik. Maar zij wel. Namelijk dat Israël niet alleen bestaat, het volk Israël, van Isaac. Dat het niet alleen bestaat uit de Joden, maar ook uit de Caucasische volkeren. De Westerse volkeren, de Blanken, de Europeanen. Want Europeanen zelf weten niet meer dat ze van Israël afstammen, van het tienstammenrijk. Maar die Arabische volkeren weten dat wel. En dus vegen zij Joden en christenen, want voor hun zijn de Europeans christenen. Uit Efraïm. Ik bedoel, het Nieuwe Testamentische zegeningen zijn naar Efraïm gegaan, naar de tienstammen van Israël. Wij weten het allemaal schijnbaar niet. We hebben een identiteitsprobleem, ook, net als de Joden, denk ik. Maar vooruit maar weer. Maar daar weten ze dat wel. Alleen zij zeggen, ja, maar niet Isaac is de erfgenaam, Ismaël is de erfgenaam. En dat zijn wij. Dus zijn ze de natuurlijke vijanden van de Joden en de christenen, zo heet het dan. Maar onder christenen te verstaan, in de eerste plaats Amerika... Leuk, hè? Hoort iets van een ander. Nee, ik heb thuis een stuk ooit gedownload van internet. Vanuit de Arabische, vanuit de islamitische hoek. Over hoe zij ons zien. Hoe zij ons westerlingen zien. Nou, daar word je niet vrolijk van. Echt niet. Want voor een groot deel hebben ze volkomen gelijk. In de zin van dat het hier ook maar een... goddeloze bende is met belachelijke opvattingen, zoals bijvoorbeeld dat de wereld ontstaan is door een klap, een Big Bang. Dat vinden ze volstrekte onzin, bespottelijk dat een mens zoiets zou geloven, maar bij ons heet het wetenschap. Dat is hem gelijk. En dat we geen normen en waarden hebben, geen beginselen, dat is waar, die hebben wij niet meer. We hebben officieel afgeschaft en we noemen dat de verlichting. Ja, het onderscheid tussen man en vrouw niet meer kennen, maar ja, dan moet ik oppassen, anders... Ja, want dat mag je eigenlijk helemaal niet zeggen, maar zij hebben gelijk, toch? Maar ten diepste, er zit achter de kwestie van het eerstgeboorterecht. En dat weten wij eigenlijk helemaal niet meer. Zo is ook allemaal zoek geraakt. Moet ik zeggen, het maakt deel uit van de verborgenheid. En zij kennen het wel, maar zij hebben het omgewisseld. Of juist niet omgewisseld, net hoe je het hebben wil, kan me niet zoveel schelen. Maar zij zijn Ismaël, officieel. Dat is wat ze leren. Als Ismaëlieten, erfgenamen van de beloften van God aan Abraham. Dat is wat het is. Dus ze hebben de waarheid omgekeerd. En dan weet je precies waar het vandaan komt. Want die methodiek die komt ons niet geheel onbekend voor. Maar goed. Dus inderdaad, daar komt dat wereldrijk. Dat laatste wereldrijk. Dat is inderdaad niet Europa. Of een hersteld Romeins Rijk of zo. Dat berust allemaal op tamelijk naïeve misverstanden. Maar het gaat om een hersteld wereldrijk met het centrum... in het Midden-Oosten, namelijk Babel, logischerwijze. Dat staat vaak genoeg in de Bijbel, dus hoef ik verder niet te beargumenteren, denk ik. Want in hoofdstuk 32 krijg je dan eerst die koning, die man, vers 1 en 2, die regeren zal. Dat gaat dus duidelijk over het Messiaanse Rijk. Er zal heersen in gerechtigheid, Christus. En inderdaad, de blinden en de doven zullen zien en horen. De verharding van Israël en van de mens in het algemeen zal dan voorbij zijn. Omdat inderdaad het woord van God ruim aanwezig is in de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. En hoe dat maar heten mag. De dingen zullen bij hun naam genoemd worden. En de, nou ja, de rechten van de armen, de hongerigen, of hoe ze maar genoemd worden hier, die zullen niet verkracht worden, maar integendeel, dingen zullen met rechtmatigheid gedaan worden. Maar daarna ineens, vanaf vers 9, krijg je dan weer een beschrijving van het negatieve, van dat oordeel dat komen gaat. En dat is typisch Jesaja. Niet dat het nergens anders voorkomt, maar dat is typisch Jesaja. Aan de ene kant die oordelen en dan altijd weer. Maar er is ook nog wat positiefs te melden. Zij het dan op de langere termijn natuurlijk. En dat gebeurt hier dus ook, want terwijl 32 vers 1 tot 8 dus een redelijk positieve beschrijving geeft van omstandigheden onder de heerschappij van die rechtvaardige koning, vind je vanaf vers 9 de melding dat het er weliswaar allemaal erg gunstig uitziet en dat men gerust is op de toekomst, maar het gaat wel fout, staat er dan. Het zal wel fout gaan. En dat is uiteraard niet in dat koninkrijk, dat is daarvoor. En in de dagen van Jesaja, of in de 70ste week van Daniel, of wanneer het maar is. En de vrouwen worden genoemd, nou ja, het is natuurlijk een literaire vorm die gekozen wordt. En die vrouwen worden genoemd omdat die gaan overstaan voor de vruchtbaarheid, zal ik maar zeggen. Met name in de zienlijke, in het materiële. Ook dus in het aardse. En daarvan wordt gezegd tot die vrouwen, jullie zijn wel zo zeker en gerust, jullie denken dat het allemaal wel goed komt, maar het komt niet goed. En dus neem mijn redenen ter oren, vers 9. Want vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn. Gij, die zo zeker zijt, dat gij is dus een vrouwelijk woord. En daarom heeft men er het woord dochters achtergezet. Of achter geruste in vers 11, is een bijvoeglijk naamwoord. Maar in een vervoeging die duidt op het vrouwelijke, en daarom hebben de vertalers het woord vrouwen ingevuld. Dus het blijft dus die dochters en die vrouwen uit vers 9. Gij die zo zeker zijt, want de wijnoogst zal uit zijn, er zal geen inzameling komen. Het is uit. Er komt niks in. Ik vind het ook een aardige formulering. Er zal niks binnengebracht worden. En in vers 11 en 12, daar gaat het over de vruchtbaarheid van de mensen zelf. Dat wil zeggen de onvruchtbaarheid daarvan. Vandaar het rouwklagen over de borsten, maar dan ook weer over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken. Want het zou niet goed gaan met de voorspoed van Israël, dan wel met de wereld. Het blijft namelijk niet zo. En daar kan je natuurlijk nog verder over uitweiden. Want ja, dat soort dingen gelden in onze dagen ook, maar ze hebben altijd wel gegolden hoor. Na voorspoed komt er altijd tegenspoed. En na zonneschijn komt regen, heet dat. Moet er even nadenken. Na zonneschijn komt regen. En toch? Nou ja, enzovoorts. Dat gaat altijd zo. En als men vandaag dus uitroept van het is afgelopen met vooruitgang, het gaat achter. Ja, het zal wel, maar het is altijd zo. Hè. Dat is, gaat op en neer. En en één mensengeneratie leeft gewoonlijk lang genoeg om daar getuige van te zijn. Van het een zowel als het ander. En zo gaat dat nou eenmaal. Maar hier gaat het natuurlijk specifiek over Israël. Het gaat voorspoedig naar het schijnt, maar dat blijft niet zo. Want de Heer zal daar een oordeel over brengen. En in plaats van dat het land vruchtbaar zou zijn, met alle gevolgen van dien, heet het in vers 13, op het land mijns volks zal de doorn en de distel omgaan. En die zijn spreekwoordelijk voor, nou ja, u weet wat het is, onkruid, maar je hebt er niks aan, hè? Het is kruid, maar het is on. Dus, hè? Ja, niks. En overdrachtelijk gaat het dan over alles wat mis is. En niet alleen misoogst, maar gaat ook over zonde. Dat is mis nou eenmaal. Hè? En dat is wat besproken wordt. En dat in verband met... Ja, op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Vooralsnog. Vrolijk huppelende stad. Maar binnen afzienbare tijd zal de stad er helemaal niet meer zijn. In de dagen van Jesaja al. En zo zal het in de toekomst ook gaan. Waarom? Nou ja, omdat er ooit een keer een tijd aanbreekt dat de Heer zelf zijn oordeel over de volkeren der aarde zal brengen. Logischerwijze, als hij komt om zijn heerschappij over alle volkeren der aarde te vestigen. Beginnende bij het huis Gods, heet dat, hè? Dat is een bekende uitspraak, hè? Het oordeel begint bij het huis Gods. En ook beginnende bij Jeruzalem. Daar begint de evangelieprediking, zoals u weet. Maar het oordeel ook. En dat is wat dus aangekondigd wordt. En vandaar die merkwaardige samenhang. De ene kant een oordeel, aan de andere kant, ja nee, het komt toch goed. Hoezo? Nou ja, die koning komt eraan. De koning zal regeren in gerechtigheid, enzovoorts. En dat geldt in onze dagen meer dan ooit, denk ik wel eens. En niet alleen voor Jeruzalem, maar daadwerkelijk voor de hele wereld. Omdat het er nu werkelijk aankomt. Daar ben ik stellig van overtuigd. Dat kan allemaal zo lang niet duren. In ieder geval ontwikkelingen in het menselijk bedrijf, zeg ik dan maar. In de samenleving, of hoe je dat maar zegt. En al die samenlevingen, die verschillende, die ontwikkelingen, die monden werkelijk uit in precies wat de Bijbel daarover zegt. En ik kan me niet voor de geest halen een situatie in de geschiedenis die daar werkelijk mee vergelijkbaar is. Ik bedoel, ellende is er altijd geweest, voorspoed ook, en bedreigingen voor het christendom, en ook voorspoed voor het christendom, dat is allemaal wel geweest, maar niet op de manier waarop dat in onze dagen gebeurt. Maar zoals het in onze dagen gaat, sluit volstrekt aan op wat nog te verwachten is op grond van een profetisch woord. Dat wil zeggen, die kant gaat het gewoon op. Ja, dat is alleen maar een kwestie van weinig tijd. En dan zal dat gebeuren. In het vervolg van hoofdstuk 32, vanaf vers 14, wordt dan ook inderdaad beschreven hoe dat zit. Het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden, Ofel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn. En hier wordt gesproken dus over de ondergang, letterlijk ook van Jeruzalem. En dat zou echt nog wel even duren. Want in de dagen van Jesaja kwam dan altijd eerst nog de wegvoering naar Assur van het tienstammenrijk. En daarna een jaartje 130, 140, later pas zou Jeruzalem verwoest worden onder de Babyloniërs. Onder Nebukadnezar. Dat zou nog wel even duren. Maar ja, uiteindelijk spreekt het natuurlijk gewoon over de gang van zaken aan het eind van de 70ste week. En daarna de komst van de Heer Jezus Christus zelf. Vandaar dat het in 33 dan verder gaat met de ondergang der vijanden beloofd. Want dat volgde dan meteen op. In de dagen van de wederkomst van Christus. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij uw kinderen mogen zijn. Geworden zijn uit de rijkdom van uw genade en dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Een levende hoop op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Een levende hoop en verwachting van de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. We danken u voor het voorrecht dat we daaruit mogen leven, elke dag en onder alle omstandigheden. En dat wij over alle omstandigheden heen altijd het uitzicht hebben op de vervulling van uw beloften en van uw profetisch woord waarin u meldt dat u eenmaal uw heerlijkheid zult openbaren in deze wereld, over Israël en de volkeren, en inderdaad in gerechtigheid zult regeren over de mensheid als zodanig. Wij danken u dat wij daarna mogen uitzien en bovendien mogen leren verstaan dat u ons daar een plaats in geeft. Als eerstelingen van uw koninkrijk, als eerstgeborenen van een nieuwe schepping, en dat niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw verkiezende genade. Wij danken u daarom voor die genade die daarmee ons deel is geworden en de kracht die daardoor in ons werkt. We hebben dan ook alle vrijmoedigheid om ons aan te bevelen bij het woord uw genade en u te vragen op grond van uw beloften, Vader, wees u ons dan nabij in deze duistere wereld, opdat wij mogen wandelen in uw licht en tot eer van uw naam. Amen.